Nog een tweetal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat voor de kerkraad belijdenis des geloofs hebben afgelegd de volgende jonge leden: Adjan Hobbel, Koos Moerland, Ina Thale, André Vink, Annemiek Hamelink, Hans Vroeg in de Wei, Jolanda Wiegel. Dat de openbare geloofsbelijdenis, zo de Heere wil, plaats zal vinden op de tweede Pinksterdag, dat is volgende week maandag. En vervolgens een mededeling dat aanstaande zondag in de morgendienst het sacrament van de heilige doop zal plaatsvinden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 45, de versen 1 en 2. We doen uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 27, het zevende vers, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna willen we samen lezen uit het woord van God en de schriftlezing voor deze avond is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 31. We noemen u 1 Korinthe 1, de versen 18 tot en met 31, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het zevende vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Korinthe 1, te beginnen bij het 18e vers. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roeme in den Here. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen met Gods hulp nadenken over een vers uit dit gedeelte wat zojuist aan u gelezen is. 1 Korinten 1 en daarvan het 30ste vers. 1 Korinten 1 vers 30. Waar we lezen: maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En bij deze woorden willen we lezen wat onze Heidelberger Catechismus zegt in vraag en antwoord 18. Dat is zondag 6, vraag en antwoord 18 van onze Heidelberger Catechismus. We lezen in deze zondag 6 de 18e vraag en het antwoord. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Het antwoord luidt: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Tot zover onze catechismus. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Gij, Heere, zijt de koning van uw kerk. Gij zijt de God van uw woord. Gij zijt het die nooit laat varen de werken van uw handen. En nu mogen we deze avond opnieuw samen zijn in uw huis om samen in deze leerdienst ons oude leerboek op te slaan en vanuit uw woord de schatten die in ons leerboek zijn samengevat, mogen we uitstallen, prediken en we mogen er ook naar luisteren. En hoe zouden we de diepe schatten die in dit gedeelte van onze Heidelberger, ja in dit gedeelte van uw woord vervat liggen, hoe zouden we die kunnen prediken zonder de leiding van uw Heilige Geest? De Geest van wie we het belijden dat hij het uit u zal nemen, o Heere Jezus Christus, en dat hij het aan mensen zal verkondigen. Getrouwe Heere, wil u dat vanavond doen. Door uw Heilige Geest het uit Christus nemen en het door middel van de prediking van dit uur onder ons verkondigen. Wil u geven dat onze lippen worden aangeroerd door u, dat wij geleid mogen worden door die krachtige Geest, dat onze lippen geopend worden zodat we spreken mogen naar de zin en mening van u. Heere, bewaar ons dan maar voor onszelf en voor alles wat ons afbrengen kan van de eenvoud van de schriften en van de leiding van uw geest. Bewaar ons ervoor dat we de werkingen van uw geest zouden tegenstaan, want dat kan ook in de prediking gebeuren. En zou u zelf om uw naams wil krachtige bediening van uw geest willen schenken, opdat wij spreken mogen in betoning van geest en van kracht. Laat dat ook ervaren mogen worden onder de kansel. U weet hoe we naar de kerk gekomen zijn, met alle dingen die ons deze week en ook deze dag bezet hielden. Misschien met veel zorgen, het is u bekend. Heere, wil u alles wat mogelijk een hindernis zou zijn bij het luisteren naar uw woord wegnemen. En laat onze gedachten gevangen mogen zijn onder uw woord. Geef ons te luisteren. Open dan onze oren, opdat de boodschap duidelijk mag zijn en we die boodschap ook ter harte mogen nemen en mogen verstaan. Maar zou u bovenal willen geven dat het woord door de krachtige werking van uw geest verder mag gaan dan alleen maar ons verstand en ons begrip. Dat het door mag dringen tot in de diepste schuilhoeken van ons leven, ons hart mag raken. Ja, Heere, geef dat ons hart geopend mag worden en verbroken mag worden, opdat er plaats mag komen in ons leven voor uw woord. En u weet, Heere, hoe toegesloten alles zijn kan, hoe dicht alles is van nature, dat er geen plaats is voor u en voor uw dienst en voor uw woord en voor het gezegende werk van uw genade. Maar wil u vanavond voor het eerst en ook opnieuw plaats bereiden door die grote geest die met Pinksteren is uitgestort, die plaats maakt in toegesloten harten, in harten die dichtgeslipt zijn vol van zonde, in harten die zichzelf nooit openen kunnen, in harten die toegesloten zijn met 1000 grendels. Heere, maak plaats en leer zondaren met een verbroken hart en met een verslagen geest tot u vluchten, biddend om uw genade. Denk aan hen, Heere, die iets van uw genadewerk in hun leven mogen kennen. Wil u hen verder leiden, geef dat ze niet mogen rusten op ervaringen of bevindingen van vroeger, maar dat er voortgang mag zijn in het innerlijke leven. En leer, Heere, mensen die iets leerden van het werk van uw genade, toch niet rusten voordat zij rust gevonden hebben in die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. O, leer hen hem kennen. En leer uw volk steeds meer kennen van die grote koning, van wie het vanavond gezegd wordt, onze Heere Jezus Christus. Leer uw kinderen hem zien in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid, in zijn gepastheid, in zijn noodzakelijkheid. En open de schatkamers van het heil dat in hem te vinden is. Wil u, o Heere Jezus Christus, ook vanavond zelf in de prediking meekomen en het laten zien dat gij voor een verloren zondaar, voor een volk dat het niet waard is dat u naar hen zou omzien, wilt zijn wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid, ja, een volkomen verlossing. Heere, leer uw kinderen dan bij alle strijd en bij alle vragen, bij alle tekort en bij alle schuld, het heil buiten zichzelf in u zoeken. Leer ze daar ook vinden, opdat ze door genade het mogen stamelen. Onze Heere, Jezus Christus. We vragen van u, Heere, bewaar ons ook voor alles waarvoor we te bewaren zijn. Wanneer we vanavond luisteren naar het woord over die gezegende middelaar, geef dan dat we niet op een verkeerde wijze over deze middelaar denken, of op een verkeerde manier ons dingen die over hem gezegd worden toe-eigenen, zonder dat u ervan weet, zonder dat er sprake is van het ware geloof en de ware vernedering van het hart. Bewaar ons voor zelfbedrog en een gemakkelijk aannemen van dingen zonder de werking van uw Heilige Geest. Als dat zo mocht zijn in ons leven, verlos ons daarvan, Heere, en ontdek ons daaraan, opdat wij niet op valse gronden rusten en op verkeerde wegen gaan. Heere, maak ons eerlijk voor u, voor het eerst en ook opnieuw. We bidden van u, Heere, wil ons zo in alle geestelijke vragen en noden gedenken. U weet heel volmaakt wat wij nodig hebben, want u doorziet ons hart, u kent en proeft onze gedachten. Heere, wil u geven dat waar u volmaakt weet wat voor ons nodig is, dat u onze woorden leidt, zo leidt dat er woorden gesproken mogen worden op uw tijd, op de juiste tijd, woorden die vallen in een hart wat bereid is, toebereid is door uw geest. We smeken van u, wil u ons als gemeente gedenken. We vragen of u in ons midden wilt werken onder onze kinderen, ook onder de hele kleine kinderen die nog niet met ons in de kerk kunnen zijn. Wil u ook in de jonge harten van kinderen werken, Heere? Denk aan de jongere kinderen nog, of al wat ouderen die met ons zijn en die bij ons zijn in de kerk. Geef, Heere, dat ook wanneer het gaat over diepe dingen vanavond, dat ze er iets van mogen zien, van de noodzakelijkheid om deze Heere Jezus Christus persoonlijk en geestelijk te leren kennen. Leer onze jonge mensen om bij uw woord te blijven. Bewaar ze bij uw woord, Heere. Bewaar ze voor afdwalen. Wil u geven dat wij, wanneer we wat ouder zijn, middelbare leeftijd, of misschien wel op hoge leeftijd gekomen, ook datzelfde wat in uw woord aan ons verkondigd wordt, ter harte mogen nemen. En zegen uw woord, ook wanneer wij een hoge leeftijd mochten bereiken. Denk ook aan allen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Zegen de arbeid in de gemeente. Zegen het werk in uw kerk, onze eigen kerken. Kerkelijke leven in ons vaderland dragen we aan u op en smeken of u wilt geven dat wij tezamen als Nederlandse kerken, verscheurd en verdeeld en verward, terug mogen keren tot u. En wil uw bediening heerlijk maken, bewaar ons, Heere, onze eigen kerken, maar ook andere kerken voor de geest van verwarring en de geest van dwaling, die het vandaag in zoveel opzichten voor het zeggen lijkt te hebben. O God, toon het nog, dat u heerst. En wil u nog mensen, predikanten, hoogleraren, wie dan ook die uw woord verkondigt en waar uw woord niet verkondigd wordt naar de zin en mening van u, wil u hen te sterk worden en tot bekering brengen. En wil u hen de mond stoppen wanneer ze onbekeerd en verhard voortgaan op de weg van de dwaling, opdat mensen niet verder verleid worden voor de eeuwigheid. Heere, toon het nog dat u het bent die de werken der duisternis, ook van de duisternis van de dwaling, wilt afbreken. En dat u uw koninkrijk wilt opbouwen. Laat dat ook mogen blijken over deze hele wereld. Wil het werk van de zending gedenken. Wil uw woord laten komen onder het oude volk Israël. Geef, Heere, dat het werk van de evangelisatie, wat op alle mogelijke wijze gebeurt, onder uw zegen voorspoedig mag zijn. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat mensen die vervreemd zijn van u, tot u mogen terugkeren, smekend en met verdriet, droefheid over hun zonde. O God, wil u ook hen gedenken die uit ons midden afkomstig zijn en het woord en de waarheid van u van zich af hebben geschud. Die voor mensen woorden onbereikbaar zijn, maar voor u niet onbereikbaar. Grote Heere, zou u hen terug willen brengen? Zou u woorden van vroeger in hun herinnering willen brengen, zodat ze het niet meer kwijt kunnen raken? Zou u hen te sterk willen worden, hen willen arresteren en willen brengen onder het geklank van uw getuigenis? Heer, het is voor u toch niet te wonderlijk? Wil u geven, Heere, dat in ons land en volk, waar zoveel dingen zijn die indruisen tegen de zuiverheid van uw heilig woord, wil u een opwekking geven, bekering, terugkeer tot de God der vaderen, tot u die de God der schriften zijt? Zou u, omwille van het werk van de Heere Jezus, dat onder ons willen geven? Heere, er kunnen zoveel dingen zijn die verontrusten en het bang om het hart maken, want er is zoveel schuld. Tegen het licht in, tegen beter weten ingezondigd, gespot, afgedwaald. Dat gebeurt onder ons, in ons vaderland. Tegen beter weten in, luisteren we naar de melodie van de vorst der duisternis. O Heere, denk aan Nederland. Wil nog bekerend, vernieuwend werken onder ons. En treed niet met ons in het gericht. We hebben het verdiend dat u ons voorbij zou gaan en zou vergeten en verlaten. We hebben het verdiend dat de kandelaar van uw woord zou worden gedoofd en zou worden weggenomen. Maar Heere, wil u het toch niet doen. In toorn gedenk des ontfermens en behoud uw werk in het midden in het leven. In het leven in het midden der jaren. Heere, dat kan niet om ons. Want wij moeten het ieder hoofd voor hoofd erg persoonlijk belijden dat wij tegen u gezondigd hebben. En daarom bent u aan ons niets verplicht, maar wil u het doen uit enkel genade, om die gezegende Heere en Koning, onze Heere, Jezus Christus, die gegeven is tot wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking en tot een volkomen verlossing, Heere, doe het om zijns naams wil, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 72, de versen 1 en 7. Psalm 72, de versen 1 en 7. Geef Heere de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En het zevende vers, nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. 1 en 7 van Psalm 72. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Het is het tiende vers van Psalm 68, wat we samen zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, een van de meest fundamentele vragen van het christelijk geloof is toch, wie is toch Jezus Christus? Die vraag hield op een bepaalde manier de scharen al bezig in de tijd van zijn leven hier op aarde. De fariseeën, de schriftgeleerden en nog talrijke anderen vroegen zich af, wie is toch deze? En de een opperde, hij is misschien Johannes de Doper, en de ander zei, is hij ook Elia? En de derde zei, is hij Jeremia de profeet? Maar naarmate zijn leven voortging, waren er steeds meer in wier harte gedachten postvatten, hij is een bedrieger, hij verleidt het volk. Wie is toch Jezus Christus? Die vraag hield niet alleen de mensen bezig in de tijd waarin hij op aarde leefde, maar zij bleef opkomen in de gedachten en in de harten van velen binnen en buiten de kerk, al de eeuwen door sinds het christendom bestaat. Was hij slechts een bijzonder mens, een voorbeeld ter navolging? Was hij een profeet die nieuwe en baanbrekende gedachten verkondigde? Was hij soms de Messias van Israël? Was hij de Zoon van God? Ja, zoveel andere antwoorden kunnen nog opgesomd worden. En dat alles brengt ons tot die ene vraag terug. Wie is toch Jezus Christus? Wel, in het licht van dit alles doen we er goed aan om te luisteren naar het antwoord, het geloofsantwoord, wat onze Heidelberger catechismus vanuit het woord van God op deze vraag geeft. En het thema is, wie is toch de middelaar? En dan letten we vanuit het antwoord van onze Heidelberger op twee dingen. Wie is hij in zijn persoon? En dan staan we vooral stil bij het begin van het antwoord. Er staat: onze Heere Jezus Christus, die ons geschonken is. En dan ten tweede, wie hij is in zijn werk. En dan letten we vooral op de volgende woorden: hij is geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Wie is toch de middelaar? Dat is het thema. Wie hij is in zijn persoon en ten tweede wie hij is in zijn werk. Zoals de meesten van u weten, hebben we vorige week zondagavond gezien dat de ellende van de mens zo onnoemelijk groot is en zo totaal is, dat hij alleen uit de banden van zonde en dood bevrijd kan worden door een middelaar. En die middelaar, zo hebben we gezien, moet een volkomen middelaar zijn. Dat betekent, die middelaar moet beantwoorden aan bepaalde eisen. Eisen die God stelt. En wat die eisen zijn, waaraan de middelaar moet beantwoorden, wil hij werkelijk middelaar zijn die van de zonde verlossen kan, dat is allereerst dat hij waarachtig mens moet zijn. Want de mens had gezondigd. En dat betekent dat de menselijke natuur, ja, dat in die menselijke natuur straf voor de zonde gedragen moest worden. Vervolgens moet de middelaar ook waarachtig God zijn. Want alleen wanneer hij waarachtig God is, kan het lijden en het sterven van de man van smarten betekenis krijgen voor andere mensen. Om het wat duidelijker te zeggen, misschien kan het worden toegepast door de kracht van de Zoon van God aan de harten van zondaren. En daarom eist God dat de middelaar die voor de zonde voldoen kan en voor de zonde betalen kan, dat hij zowel mens als God moet zijn. Aan die eisen moet hij beantwoorden, want alleen zulk een middelaar kan voor de zonde betalen en kan zondaren uit de macht van zonde en dood verlossen. En als dan zo onze catechismus gesproken heeft over de eisen, Gods eisen, waaraan die middelaar moet beantwoorden, dan dringt de vraag toch: wie is deze middelaar? En dan begrijpt u, ook al in de vraag zoals de catechismus die hier stelt, dat het gaat om deze middelaar die aan de eisen van God voldoet. Met wie God tevreden is. Wie is deze middelaar die waarachtig mens is en waarachtig God is? Ja, wie is hij? Kijk, die vraag wordt hier in de catechismus gesteld niet als een louter vraag uit nieuwsgierigheid. Het is ook niet een vraag die nu eindelijk aan de orde moet komen, omdat het toch over de middelaar gaat. Een vraag die alleen maar logisch voortvloeit uit de vorige vragen. Nee, er zit nog wat anders bij deze vraag. Onze catechismus wil ook opvoeden. Geestelijk opvoeden. Geestelijk iets meegeven, iets leren. En vandaar dat we in deze vragen niet alleen maar moeten letten op het feit dat de catechismus de vragen stelt in een logische volgorde. Vandaar ook dat we niet alleen maar moeten denken: wat is de leer die we hier uit dit gedeelte naar voren kunnen brengen? Maar ook: wat is het geestelijk onderwijs wat we uit dit soort vragen en antwoorden kunnen leren? En dan moet u dit vasthouden: dat de catechismus ons in de vorige vragen en antwoorden heel duidelijk heeft laten zien dat er bij ons niets is wat naar God vraagt. Wij zijn totaal verloren. Dat wij onszelf niet kunnen verlossen en dat er onder ons mensen, zelfs niet onder de engelen, iemand is die ons verlossen kan. Met andere woorden, de catechismus heeft ons in de voorafgaande vragen willen leren dat wij totaal verloren liggen. En dat alle verlossingswegen afgesloten zijn. En dat is iets wat mensen leren die door de Heere worden geleid. Die leren door woord en geest zien dat ze zondaar zijn. Die leren erkennen dat God rechtvaardig is en zij schuldig. Die leren ook inzien dat er nu geen weg en geen middel tot verlossing bij hen te vinden is. Ze leren aan het einde komen met al het hunne. En juist wanneer je daar iets van gaat zien, dat er bij ons niets te vinden is wat God kan behagen, dat wij moeten erkennen dat we God vertorend hebben, straf verdiend hebben. En ook dat er geen verlossingsmogelijkheden of verlossingsmiddelen bij ons voorhanden zijn. Dan wordt het verlangen, het hunkeren in ons hart geboren. Waar is dan een verlosser uit deze diepe nood? Wie is hij? Kijk, als je werkelijk voor God in de schuld komt en de nood van je leven werkelijk nood geworden is en je ziet dat er geen verlossingswegen bij ons te vinden zijn, dan ben je ook niet tevreden met alleen maar een verstandelijke kennis, een geleerd lesje over de Heere Jezus Christus en over zijn werken en over zijn deugden, hoe belangrijk dat op zichzelf ook is. Maar dan wordt het een heel persoonlijke vraag. Een vraag uit de nood geboren, een vraag die opklinkt uit de diepte, uit de worsteling. Wie is hij? Wat is zijn naam? En dat mogen we niet vergeten. Wanneer het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus aan ons hier wordt voorgehouden. De Catechismus wil ons laten zien dat een zondaar die niets in handen heeft, alleen maar schuld, die geen weg kan vinden vanuit zichzelf of vanuit het schepsel, die moet zeggen dat bij hem het leven niet is en de gerechtigheid niet is en de wijsheid niet is. Maar dat alles verloren is. Als hij ziet op zichzelf. En die toch de troon der genade niet los kan laten. Wie is hij? Zo krijgt die vraag diepte. Zo krijgt die vraag betekenis. En dan antwoordt onze catechismus op die vraag met deze woorden. Die ene verlosser, die aan al de eisen van God voldoet. Dat is onze Heere Jezus Christus, die ons van God gegeven is, geschonken is, tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Dat is dus de Heer Jezus Christus, die verlosser. Laten we opletten dat de catechismus hier de Heer Jezus Christus noemt met een zekere volheid aan namen. Wat die namen betekenen kunnen we vanavond maar aanstippen. Daar komt onze catechismus trouwens nog op terug. Op de betekenis van de naam Jezus en van de naam Christus en van de naam onze Heere. Maar u moet daar toch maar de vinger bij leggen dat er een zekere volheid aan namen hier genoemd wordt. Er staat niet alleen de zaligmakende middelaar, dat is Jezus. Er staat ook niet, het is de Christus. Maar onze Heere Jezus Christus. Dat betekent allereerst dat onze catechismus hier over de Heere Jezus spreekt in diepe eerbied. Het tintelt iets van verwondering door in deze woorden als u het goed leest. O, ik weet het, de Bijbel spreekt ook wel met name in het evangelie over Jezus. Dat was bijzonder de naam waaronder hij bekend was hier op aarde. Zijn roepnaam, zo gezegd, de naam waarmee hij op aarde werd aangesproken. Maar de catechismus blijft niet staan bij die naam. Zoals ook in de brieven van de apostelen meestal niet bij die naam. Men niet bij die naam blijft staan. Er komen erenamen bij. Koninklijke namen, ambtsnamen, goddelijke namen. Onze Heere Jezus Christus. Want zult u het niet vergeten, wanneer wij werkelijk persoonlijk iets gaan zien van die grote koning Jezus Christus. Wanneer Hij aan ons hart wordt geopenbaard, wanneer Hij door God aan ons wordt weggeschonken. Dan gaan we Hem zien in de grootheid van zijn middelaarsbediening. En dan gaan we met eerbied over de Heere Jezus spreken. Dan zullen we bij voorkeur Hem noemen met zijn grote namen. Eerbiedig, ootmoedig en in verwondering. Dan zullen we niet te pas en te onpas die naam Jezus alleen gebruiken. Of wat nog erger is, over de Heere Jezus spreken op een manier als is het iemand die onze beste vriend is, schepsel hier op aarde, zoals soms gebeurt. Maar waar het werkelijk waar wordt dat wij deze middelaar gaan kennen, daar komt in ons spreken tot Hem en in ons spreken over Hem eerbied en verwondering. Heere Jezus Christus. Er is nog iets. Niet alleen is die opeenhoping van namen een teken van verwondering en bewondering. In die namen wordt ook uitgedrukt iets van de volheid van zijn persoon. Want wat betekenen die namen? Nogmaals, ik stip het maar aan. Jezus, dat betekent, u weet het toch, bekende tekst die in de tijd van het kerstevangelie en het kerstfeest vaak genoemd wordt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus betekent zaligmaker. Christus, ja, dat is de oud-testamentische naam Messias, dat betekent gezalfde. Hij is gezalfd tot profeet, priester en koning. En Heere, dat betekent heerser, machtige, almachtige, koning. En zo ziet u in die namen iets van de volheid van wie Christus is. Hij is de gezalfde zaligmaker. Hij is de almachtige zaligmaker. Hij is het in wie de volheid van de Godheid woont. Hij is God en mens, Heere Jezus Christus. En zo krijgt Hij ook betekenis voor een verloren zondaar. Niet slechts als de zaligmaker, maar ook als de Christus, als de gezalfde van God. En ook als de Heere, en ook als de Koning. Ach, noemt u maar op in de volheid van wie Hij is. Deze Jezus, deze Christus, is de middelaar die God aan zijn kerk schenkt. Want zo gaat onze catechismus verder. Ze zegt, de middelaar waar een verslagen zondaar behoefte aan heeft, waar zijn hart naar uitgaat, de middelaar die hij niet kent, die middelaar die alleen aan Gods eisen en aan Gods rechten voldoet, dat is deze Heere Jezus Christus. En die middelaar, dat is een middelaar die geschonken is. Zo staat het niet in de tekst die hier in de catechismus wordt aangehaald. Daar staat in 1 Korinthe 1 dat Christus tot middelaar of tot verlosser geworden is. Maar onze catechismus scherpt dat nog wat aan. Maakt nog wat duidelijker wat eigenlijk ook al in deze woorden van de apostel Paulus ligt opgesloten. Hij zegt, die middelaar die is ons van God geschonken. En ook daar moeten we de vinger bij leggen, willen we de woorden van dit gedeelte van onze Heidelberger goed begrijpen. Christus Jezus de Heere is een geschonken zaligmaker. Dat betekent, dat God deze zaligmaker gegeven heeft. En dan moet u goed luisteren. Want nu kunt u over de Heere Jezus als een gegeven of een geschonken zaligmaker op verschillende manieren spreken. Dat doet de Bijbel ook. We kunnen, laten we het maar eenvoudig houden, over de Heere Jezus als een geschonken zaligmaker spreken in heel algemene zin. Maar we kunnen ook over de Heere Jezus Christus als een geschonken zaligmaker spreken in een heel persoonlijke, geestelijke zin. Wat bedoel ik daarmee? Met die algemene zin. Wel, we kunnen zeggen vanuit de schriften, God heeft Christus als de zaligmaker gegeven. Punt. En dan zegt u iets wat waar is. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als u in gedachten naar het geboortewonder van de Heere Jezus Christus blikt, dan ziet u in Bethlehem het kind wat geboren is. Hij is gegeven van God. God heeft zijn zoon gegeven op deze wereld. We kunnen zelfs zeggen, God heeft zijn zoon overgegeven. Overgegeven zodat hij lijden en sterven zou en in de handen van brute moordenaars aan het vloekhout op Golgotha onder helse smarten overleed. Christus is door God gegeven. Hij is door God overgegeven. En dat is iets wat wij alle weten. Dat is iets wat vaststaat. Maar al staat dat vast, en al is het goed om dat te weten, wij moeten die gegeven zaligmaker persoonlijk leren kennen. En in die zin spreekt onze catechismus. De catechismus blijft niet staan bij een middelaar die gegeven is. Maar hij zegt, hij is ons gegeven. En dat mag u ook nog persoonlijker maken. Gods kinderen die die middelaar mogen kennen, mogen zeggen, hij is mij gegeven. Kijk, en daar komt het nu op aan. Dat wij door de werking van de Heilige Geest niet slechts weten van een gegeven zaligmaker, van een geboren zaligmaker, van een gestorven zaligmaker, maar dat wij door genade weten, hij is ook aan mij geschonken. Hij is door God aan mij gegeven. Niet alleen anderen, zegt de catechismus ergens anders, maar ook mij. Daar gaat het om. En daar komt ook de vraag. De vraag die er ligt voor u en voor mij. Mogen wij dat zeggen? Mogen wij dat zeggen omdat hij ook aan ons geopenbaard en geschonken is? Dat wij midden in onze nood en midden in onze schuld, die we zelf niet weg konden werken, waaronder we alleen maar konden buigen, het hoofd konden buigen. Dat God zelf zijn zoon ging openbaren. Zijn zoon ging wegschenken door zijn Heilige Geest. Toezeg het eens uit uw eigen leven. Is die grote koning, die middelaar, u bekend? Hij kan ons alleen bekend worden als een geschonken zaligmaker. Als een gegeven zaligmaker. En die gegeven zaligmaker wordt persoonlijk geschonken door de werking van de Heilige Geest. Ja, zegt iemand. Maar dat is het nu juist. Dat is waar, zo staat het in de Bijbel, zo staat het in het woord van God, dat de Heilige Geest het is die Christus zal verheerlijken, dat het de Heilige Geest is die persoonlijk de Christus aan het hart openbaart, dat het de Heilige Geest is die die geschonken zaligmaker ook persoonlijk aan mijn ziel schenkt. Maar mijn grote vraag is, is hij ook aan mij geschonken? Is hij ook aan mij geschonken? Er is wel een hunkering, een verlangen. Maar als ik eerlijk ben en ik zou antwoord moeten geven op die vraag, kent u hem? Dan moet ik zeggen, doch hem ken ik niet. Maar hoe kan ik hem leren kennen? Wat is de weg waarin die zaligmaker die eens hier op aarde gegeven is, nu ook aan het hart wordt weggeschonken? Wel, daar mag ik vanavond iets van zeggen. En maar iets. Want wie zal over deze dingen alles kunnen zeggen? Dat kan zeker niet in een half uur of zelfs niet in een uur. En laten we dat maar doen door heel nauwkeurig te lezen wat onze catechismus zegt over de Heer Jezus Christus. Want daar wordt niet alleen maar gezegd dat hij een geschonken zaligmaker is, maar hij is geschonken als wat. En dan haalt de catechismus de woorden van de apostel aan. Hij is geschonken, zo wordt hij weggeschonken dus, als wijsheid, als gerechtigheid of rechtvaardigheid, als heiligmaking, ja, als een volkomen verlossing. En dan moet u er maar eens op letten hoe de catechismus de woorden van Paulus hier weergeeft. Dat doet de catechismus niet helemaal letterlijk. Dat hoeft ook niet. De catechismus geeft de zin, de diepe betekenis van de woorden van Paulus heel scherp weer. Want de manier waarop Paulus deze woorden spreekt is ongeveer zo. Dat Paulus noemt Jezus de Christus als de wijsheid Gods, de rechtvaardigheid Gods en de heiligmaking. En dan stopt hij eigenlijk. En dan neemt hij één woord waarmee hij nu al het voorafgaande nog eens een keer samenvat. Dat doet de catechismus ook. Die zegt wijsheid, heiligheid, rechtvaardigheid. Ja, om het in één woord te zeggen, tot een volkomen verlossing. En zo moet u die woorden lezen. Die volkomen verlossing bestaat dus uit het feit dat Christus gegeven wordt tot wijsheid, tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking. Laten we over elk van die drie maar iets zeggen. En dan moet u maar in gedachten houden wat onze catechismus een paar vragen en antwoorden vroeger al aan de orde heeft gesteld. Dat ging over het beeld van God. En wat was dat beeld van God ook alweer? Dat beeld wat wij door de val in Adam zijn kwijtgeraakt. Wel, dat beeld van God bestond in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Kennis, God kennen, gerechtigheid, rechtvaardig voor God leven, heiligheid. Dat is heel het innerlijk van het hart was gericht op heiligheid, wilde leven overeenkomstig de geboden van de Heere. Zo was Adam geschapen. En u weet wat er gebeurd is. Dat hele beeld van God is als een vaas aan scherven gevallen. Dat beeld van God hebben we verloren. Kennis verloren. Gerechtigheid verloren. Heiligheid verloren. Zo staan we in de wereld als mensen die het beeld van God kwijt zijn. Die de geestelijke kennis missen. De heiligheid en de gerechtigheid. Kijk, en als we daar iets van gaan zien. En als God in ons leven ontdekkend licht geeft, dan gaan we daar iets van zien. Dan ga je niet alleen maar zien dat je zondaar bent. Dat is al een ontdekking. Pijnlijke ontdekking. Dan ga je niet alleen maar de zonde belijden. Maar dan ga je ook steeds meer zien uit wat voor hoogte we gevallen zijn. Wat we allemaal kwijtgeraakt zijn. Hoe het geweest is. Toen Adam en Eva nog volmaakt leefden in het paradijs. Maar hoe het nu door de zonde, mijn schuld geworden is. Alles kwijt. wijsheid kwijt. Ach gemeente, we kunnen nog zoveel wijsheid hebben. En het is een grote gave. Ik zal het zeker niet ontkennen als er mensen zijn die knap zijn en kunnen leren. We mogen onze gaven ook gebruiken. Zeker. En God eist van ons dat we ze goed gebruiken en overeenkomstig zijn woord. Maar de knapste hier in ons midden, de geleerdste hier in de kerk, de geleerdste op deze hele wereld. Hij is van nature dwaas voor God. Hij is alle wijsheid en kennis kwijt. Want hij heeft het beeld van God verloren. En daarom, zo zegt, ik meen de spreukendichter, zijn we een samenknoopsel van dwaasheid. Allemaal kleine touwtjes als het ware aan elkaar vastgeknoopt. De ene dwaasheid vastgeknoopt aan de ander. Zo zijn we in de dingen van de Heere en in de dingen van de schrift en in de dingen van het geestelijke leven. Hebben we het al ontdekt dat we zo blind en zo dwaas zijn? Om het heel praktisch te maken, wel eens ontdekt dat je zo blind bent voor de zonde dat je eigenlijk je zonde niet eens ziet. Zo blind ben voor de nood van je leven dat je er eigenlijk nooit van wakker ligt. Zo dwaas bent in de dingen des Heren dat je voortgaat op een weg waarvan je met je verstand althans weet dat die eindigen zal in de eeuwige nacht indien er geen verandering komt. Dat zijn toch blijken van blindheid en dwaasheid, of niet? Wel, zo blind en dwaas zijn wij. Bent u en ben ik. En als je daar nu last van gaat krijgen, dat gaat ontdekken. En wanneer de Heere door zijn woord en geest in je leven gaat werken, krijg je last van je dwaasheid en je blindheid. Krijg je ook wanneer je genade mag leren kennen, steeds meer last van je dwaasheid en je blindheid. Dan ga je zeggen, Heere, ik ben zo'n dwaas. Ik ben zo blind, open mijn ogen. Dan ga je zeggen, Heere, als een verloren schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Dan ga je je blindheid en je dwaasheid voor God belijden. Kijk, en dan kun je ook steeds minder wijsheid en kennis en inzicht bij jezelf ontdekken. Dan ga je zien wat je bent. Eén samenknoopsel van dwaasheid en blindheid. En juist als dat nood wordt, waar zul je wijsheid vinden? Wijsheid? Verlichte ogen? Waar zul je kennis vinden? Inzicht? Geestelijke kennis? Wel, zegt onze catechismus hier, die kennis die wordt geschonken. En die geschonken kennis, dat een blinde dwaas, en dat is een verloren zondaar, open ogen krijgt, dat kan die alleen maar vinden wanneer hem de wijsheid die in Christus is geschonken wordt. Jezus Christus, de middelaar, wordt geschonken als wijsheid voor een dwaze, als wijsheid voor een blinde. Hij is het die blinde ogen opent. Hij is het die verdwaasde harten van hun dwaasheid geneest. Hij is het die harde, weerbarstige harten verbreekt. Want hij is gegeven als een middelaar vol wijsheid. Wat dat betekent? Dat betekent dat de Heere Jezus Christus met zijn wijsheid de dwaasheid van zijn volk bedekt. Vergeet dat niet. Hij bedekt met zijn volmaakte wijsheid al die kronkels, al die afdwalingen, al die dwaasheid van zijn volk. En hij leert zijn kinderen de weg van de wijsheid gaan. Kijk, dan ga je vragen naar Gods wegen. Naar de wegen van de middelaar. Leer mij uw wegen, leid me in uw paden. Dan kun je het zelf niet meer, dan weet je het zelf niet meer. Want je weet hoeveel dwaasheid en blindheid er woont in je eigen hart. Maar je hebt nodig de wijsheid die bedekt. En de wijsheid van Christus die je leidt in de gebaande wegen. Wat een wonder. Als wij met al onze dwaasheden aan het eind komen. Schuldigen worden. En die wijsheid Gods die in Christus is nodig krijgen. Roepen wij de wijsheid van God in. Roept u hem in u, wiens naam ik zojuist noemde, die zei, ik ken hem niet, maar mijn ziel zoekt om hem te kennen. Hoe kunt u hem leren kennen? Wel alleen wanneer deze koning die geschonken is als wijsheid, ook persoonlijk tot u komt en aan uw ziel geschonken wordt. En de wijsheid geeft, de ogen opent, het hart verlicht. Met zijn wijsheid de dwaasheid bedekt. En u leidt op de wegen van waarheid en recht. Zien we naar hem uit. Zoeken we om hem te mogen kennen die de wijsheid Gods is. En dat is niet het enige, want onze catechismus voegt daaraan toe. Hij is ook gegeven, zo wordt hij geschonken aan Gods kerk, als degene die rechtvaardigheid brengt. Hij is gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid. En opnieuw denken we een moment terug aan dat beeld van God wat we kwijtgeraakt zijn door de zonde. U weet het, kennis kwijtgeraakt, gerechtigheid kwijtgeraakt. Wat was die gerechtigheid ook alweer? Wel, dat was dat we recht voor God leefden. Om het heel eenvoudig te zeggen dat het goed was tussen God en tussen de mens. Zo was het in het paradijs. Adam en Eva leefden rechtvaardig voor God. Ze stonden recht voor God. Met eerbied gezegd, ze konden de Heere recht in de ogen zien. Zolang ze niet gevallen waren, was de verhouding goed, ongebroken. Maar die verhouding is geschonden. Ziet u Adam en Eva na de zondeval niet wegkruipen wanneer God aan de avond van de dag komt om Adam en Eva op te zoeken? Ze voelen het in hun binnenste aan. De verhouding is verstoord. God is niet meer gunstig gezind jegens hen. Maar God toornt op hen, want zij hebben gezondigd. En daar hebt u de toestand van de gevallen mens, de toestand van ons leven. Wij staan niet recht voor God. Wij leven als gevallen zondaren onder de toorn van God. En dat ontroerende woord wat telkens weer uit het oude doopformulier gelezen wordt, geldt van ons en onze kinderen. Wij zijn kinderen des toorns. En als we dat in gaan leven, gemeente, dat het zo staat met ons. Niet alleen maar dat we zondaar zijn, maar dat we door onze zonde God vertoornd hebben. En daardoor de verhouding met God verstoord is. Waar zal ik rechtvaardigheid vandaan halen? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? U kent toch dat oude vers wel van McShane? Dat vroeger altijd voor in de catechisatieboekjes werd afgedrukt. Mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is de vraag van de schrift. De vraag van Luther. In zijn nood en in zijn strijd. Hoe krijg ik een genade God? Een gemeente die vraag is zoals vandaag dan wel eens ingefluisterd, wordt niet achterhaald. Maar die vraag is nog steeds van het allergrootste gewicht voor u en voor mij. Hoe komt het weer goed tussen God en tussen mij? Hoe wordt de toorn van God gestild? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Zijn er onder ons mensen die daarmee tobben? Zijn er onder ons mensen die daarmee vastlopen, voor wie dat de grote levensvraag geworden is? Oh, dan zie je niet alleen maar dat je een dwaas bent bij wie de wijsheid ontbreekt en het licht in de dingen des Heren ontbreekt, maar je ziet ook dat de rechtvaardigheid ontbreekt. Ik sta niet recht voor God, bergen van schuld. En hoe zal het ooit weer goed worden? Hoe zal die kloof tussen God en mij gedempt worden? Wel, zegt onze catechismus, dat is nu alleen maar mogelijk niet door de werken, niet door iets van de mens, want dat kan niet voor God bestaan, maar alleen door de gerechtigheid van die grote middelaar. Want wat de mens nu verloren heeft in de val, dat brengt die middelaar mee als hij komt. Hij brengt wijsheid mee voor hen die alle kennis verloren hebben. Hij brengt gerechtigheid mee voor hen die alle gerechtigheid kwijt zijn. Zijn we om die middelaar verlegen? Al moet u zeggen, ik ken hem niet. Hij is verborgen. Want voor zondaren die met zichzelf vastlopen, is Christus Jezus een onbekende, totdat hij zichzelf openbaart aan het hart, zichzelf wegschenkt, geschonken zalig maken. Maar hebt u hem zo nodig, die verlosser? Hebt u hem zo nodig, omdat de nood van uw ziel deze nood is? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? O, al is hij onbekend en al zijn de dingen zo duister, de vragen zo veel en de strijd zo hoog, roep hem in: Heere, schenk me wijsheid, open mijn ogen, Heere, schenk me uw gerechtigheid, want die alleen kan bestaan. Die alleen is de gerechtigheid waar God behagen in schept. De gerechtigheid van Christus. En dan komt er nog iets. Deze is ons geschonken tot gerechtigheid en tot heiligmaking. Wat is dat? Wel, in het licht van dat beeld van God wat wij kwijt zijn. We zijn alle heiligheid kwijt. Wat was heiligheid ook alweer? Wel, dat is de innerlijke beweging, de innerlijke trek, de innerlijke drang van het hart om nu ook overeenkomstig de geboden des Heren te leven. Kijk, en dat is ook weg. Dat weet u toch wel uit uw eigen leven, die drang om naar Gods wil te leven. Die neiging om Gods geboden te zoeken. De neiging om de Heren te verheerlijken in uw leven. Ja, die is er niet meer. Adam en Eva kenden die wel in het paradijs. Maar door de zonde is dat alles vermorzeld en besmeurd en verbroken, verloren. En vandaar dat er niet alleen maar schuld is. Maar ook er is geen heiligheid. Dat betekent het hart is niet bereid om God te dienen en God te eren. En u moet ons niet alleen de schuld vergeven worden, maar nu moet ook dat hart wat een verkeerde neiging heeft, dat moet omgebogen worden. En de neigingen van dat hart die uitgaan naar de dingen van zonde en kwaad, dat moet vernieuwd worden. Dat moet geheiligd worden. Zodat het hart door de heiligende genade van Christus bereid wordt om God te dienen. Om hem lief te hebben, om hem te loven, te eren en te prijzen. Ziet u in die heiligheid, die vindt u bij uzelf niet. Zelfs een kind van God wat veel van de Heere ontvangen heeft, moet zeggen: ach, ik moet elke keer maar weer bidden, Heere, leer u me naar uw wil te handelen. Want mijn hart, ach, het gaat alle kanten op, het streeft allerlei dingen naar. Maar mijn hart is niet bereid om God te dienen. Leer u me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Kijk, die heiligheid zijn we kwijt. Die neiging, die bereidheid. Die alles overheersende en alles doortrekkende bereidheid om voor God te leven. Heilig te leven, die zijn we kwijt. Waar zult ge de heiligheid vinden? In wat beter oppassen? In goede voornemens? Ach, als u iets weet van uzelf en van uw eigen hart, dan weet u dat, hoewel goede voornemens op zichzelf natuurlijk niet verkeerd zijn, maar dat u met goede voornemens nergens komt. Want met uw goede voornemens en met uw pogen en uw trachten wordt uw leven niet veranderd. Wordt uw hart niet samengevoegd tot heiligmaking. Hoogstens is het een stukje buitenkant wat opgeknapt wordt. Maar de wortel van het hart wordt niet omgebogen. Dat kan alleen die middelaar doen. Gegeven tot heiligmaking. Want als die middelaar komt, brengt hij alles mee. Opent hij blinde ogen. Geeft hij gerechtigheid, waardoor bergen van schuld verdwijnen. En buigt hij het hart om, zodat het God gaat zoeken. Hem gaat liefhebben. Hem gaat eren. En dat, zegt onze catechismus, is nu de volkomen verlossing die in Jezus Christus is. Als dat beeld van God hersteld wordt. Als Jezus Christus komt met zijn wijsheid, met zijn gerechtigheid, met zijn heiligmaking. Dat is de volkomen verlossing. Wat bedoelt de catechismus dan? Dat hier in dit leven al volkomen beleefd wordt, is het dan al zo dat wanneer Christus Jezus komt en geschonken wordt en zich wegschenkt aan het hart, dat dan alles volkomen is, dat alle zonden weg zijn? Ach, dat wordt hier maar ten dele beleefd, gemeente. Dat gaat hier door de strijd heen en zelfs de meest ingeleide kinderen van God kennen hier nog maar een klein beginsel van. En toch, in beginsel is het de volkomen verlossing. Dat wordt vooral onderstreept als u het grondwoord wat Paulus gebruikt in 1 Korinthe 1 nog een ogenblik overdenkt. Paulus zegt daar, het gaat hier om de volkomen loskoping. Loskoping. Dat is het loskopen van een slaaf. Dat moeten we losgekocht worden. Want we zijn slaven in de dienst en in de banden van de zonde. Maar nu wil Christus die geschonken zalig maken, die zichzelf wegschenkt door zijn woord en geest. Die wil nu die banden verbreken. En als hij de banden verbreekt, komt hij zelf en brengt hij alles mee. En dat is nu die volkomen verlossing. Het breken van de banden. Als Jezus Christus komt tot het hart. Zichzelf wegschenkt. Als Gods wijsheid, rechtvaardigheid en volkomen verlossing. En dat wil hij doen. Laten we dat tenslotte nog onderstrepen. Deze Jezus wil zo'n verlosser zijn en wil zich zo wegschenken aan gans verloren zondaren. Dat heeft hij al gezegd in de eeuwigheid. Want van eeuwigheid heeft hij zichzelf bereid verklaard om borg te zijn, om wijsheid, gerechtigheid en heiligmaking te zijn. Van eeuwigheid heeft hij gezegd, ziet, hier ben ik. En van eeuwigheid heeft God al zijn goedkeuring gegeven en hem geschonken. En zo wil hij zichzelf als die eeuwige verlosser, die komt uit de eeuwige vrederaad van God, wil hij zichzelf nog wegschenken door woord en geest. Wegschenken aan wie? Wegschenken aan mensen die verloren zijn in zichzelf, aan vijanden. Ach, zegt iemand, was dat nou maar waar voor mij persoonlijk? Maar ik zie iets van de nood van mijn leven. Maar al zo lang heb ik gebeden. Ach, Heere, red gij mijn ziel. Heere, wil u uzelf aan mij openbaren. Mijn beste vriend, zou het ook kunnen dat u heimelijk nog zo steunt op uw zoeken, op uw roepen. Heimelijk nog zoveel goede gedachten hebt van uzelf. Zou het ook kunnen dat u heimelijk nog zo trots bent op uzelf, op uw rechtzinnigheid, en niet als een verloren zondaar die niets anders meer heeft dan schuld en ongerechtigheid aan zijn kant, voor de Heere leert buigen. Alles moet inleveren. Alles moet toestemmen. Moet buigen voor die levende God en zeggen, Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Want echt waar mensen voor God oprecht in de schuld komen, en waar mensen oprecht leren buigen, zichzelf af moeten schrijven, alles wat aan Gods beschuldigingen op hun afkomt moeten erkennen. Daar is die grote koning niet ver. Daar wil hij komen. En daarom zoek het met al uw dwaasheid, met al uw vragen, met al uw schuld, met al de verkeerde neigingen die opborrelen in uw eigen hart, toch niet bij uzelf. Maar roep die koning aan, pleitend op wat hij zelf gezegd heeft in zijn woord. Heere, u bent het toch, die aan verlorenen uzelf wilt wegschenken en wilt zijn tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot een heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Heere, die verlossing kan ik niet missen. O God, schenk u zelf weg. Ook aan mij. Aan mijn kant niet verdiend. U zou me voorbij moeten gaan. Maar Heere, om uw naams wil, om de eer van uw koninkrijk, denk zo aan mij in uw gunst. En wat zou je dan gelukkig zijn niet? Als die koning zo zou komen, onverwacht en vooral ook onverdiend. Want dan brengt hij alles mee. En dan zingt je hart het. Die God, die koning, is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wat een zegen. Als je met dat koor straks volmaakt mee mag zingen. Hij, ook mij geschonken, tot een volkomen verlossing. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die volkomen verlost. Daar is een volkomenheid bij U te vinden die wij nooit uit kunnen putten. O Heere, schenk het aan ons. Leer Uw volk daaruit leven, daarop zinken. Geef ze het maar te verstaan dat er bij ons niets is dan schuld en ongerechtigheid. Laat het ze maar inleven dat er nergens recht op is dan op de dood. Maar wil U die koning wegschenken aan hun hart, Heere. Want daar alleen is het leven, wijsheid, gerechtigheid, heiligheid en volkomen verlossing. Ja, wil ook hen die U niet kennen iets van dit heilgeheim leren. Opdat U ook hun God, hun zaligheid mag worden. Ga met ons deze week die we begonnen zijn. Zegen en sterk ons bij ons werk. Zegen de kinderen op school. Zegen hen die onze kinderen onderwijs geven. En wees ons allen nabij. Breng ons komende zondag weer in Uw huis. De dienst van het Pinksterfeest. Geef dat we op die dagen het Pinkster-evangelie in zijn hoogte, breedte en diepte mogen overdenken. En dat het gezegend mag worden aan ons hart. Zegen het woord ook van vandaag. Ook van deze avond. Dank dat U ons uw hulp en kracht gaf. Om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.